Goedemorgen, broeders en zusters. Fijn om in jullie midden te zijn. Ik zat even te denken, wat is toch belangrijk zo'n voordienst? Een voordienst met de liederen en de lofprijzen is niet zomaar een aanloopje. Maar het is zo belangrijk ter voorbereiding van het woord. Johannes hoofdstuk 21. Want het is 3 weken na Pasen, als ik het goed heb. En deze preek die gaat ook over na Pasen. En we zien in die laatste verse van hoofdstuk 20, Jezus nu heeft in aanwezigheid van zijn discipelen nog wel veel andere tekenen gedaan die niet beschreven zijn in dit boek, maar deze zijn beschreven opdat u gelooft dat Jezus de Christus is, de Zoon van God, en opdat u door te geloven het leven zult hebben in zijn naam. Dat zijn oorspronkelijk de laatste woorden uit het Johannes-evangelie. Maar later heeft Johannes het slot geschreven. En het slot van het Johannes-evangelie is het hoofdstuk wat wij dus vanochtend samen vanuit de Bijbel gaan bekijken. Hoofdstuk 21. Ik ga het lezen. Hierna openbaarde Jezus zich opnieuw aan de discipelen aan de zee van Tiberias. En hij openbaarde zich als volgt. Er waren bijeen Simon Petrus en Thomas, ook Didymus genoemd, en Nathanael, die uit Cana in Galilea afkomstig was, en de zonen van Zebedeus en 2 andere van zijn discipelen. En Simon Petrus zei tegen hen, ik ga vissen. Ze zeiden tegen hem, we gaan met je mee. En ze gingen naar buiten en gingen meteen aan boord van het schip. En in die nacht vingen zij niets. En toen het al ochtend geworden was, stond Jezus aan de oever. Maar de discipelen wisten niet dat het Jezus was. En Jezus dan zei tegen hen, lieve kinderen, hebt u niet iets voor bij het eten? Ze antwoordden hem, nee. En hij zei tegen hem, werp het net uit aan de rechterkant van het schip en u zult het vinden. Dus wierpen ze het uit en ze konden het niet meer trekken vanwege de grote hoeveelheid vissen. En de discipel dan, die Jezus lief had, als Johannes, zei tegen Petrus, het is de Heere. En toen Simon Petrus dat hoorde, dat het de Heer was, sloeg hij het bovenkleed om, want hij was ongekleed en wierp zich in de zee. En de andere discipelen kwamen met het scheepje, want ze waren niet ver, slechts ongeveer 200 el van het land verwijderd en sleepten het net met de vissen. En toen ze nu aan land gegaan waren, zagen ze een kolenvuur met vis erop liggen en brood. En Jezus zei tegen hen, breng wat van de vissen die u nu gevangen hebt. En Simon Petrus ging er naartoe en trok het net op het land vol grote vissen, 153. En hoewel het er zoveel waren, scheurde het net niet. Jezus zei tegen hen, kom, gebruik de middagmaaltijd. En niemand van de discipelen durfde hem te vragen, wie bent u? Want ze wisten dat het de Heer was. Jezus dan kwam en nam het brood en gaf het hun en de vis eveneens. Dit nu was de 3e keer dat Jezus zich aan zijn discipelen openbaarde, nadat hij uit de doden was opgewekt. En toen ze dan na de middagmaaltijd gebruikt hadden, zei Jezus tegen Simon Petrus, Simon, zoon van Jona, hebt u mij meer lief dan deze? Hij zei tegen hem, ja, Heer, u weet dat ik van u hou. En hij zei tegen hem, wijd mijn lammeren. En zei opnieuw tegen hem, voor de 2e keer, Simon, zoon van Jona, hebt u mij lief? En hij zei tegen hem, ja, Heer, u weet dat ik van u hou. En hij zei tegen hem, hoed mijn schapen. Hij zei voor de 3e keer tegen hem, Simon, zoon van Jona, houdt u van mij? Petrus werd bedroefd omdat hij voor de 3e keer tegen hem zei, houdt u van mij? En hij zei tegen hem, Heer, u weet toch alle dingen, u weet dat ik van u hou. En Jezus zei tegen hem, wijd mijn schapen. Voorwaar, ik zeg u, toen u jonger was, omgorde u uzelf en liep u waar u wilde. Maar als u oud geworden bent, zult u uw handen uitstrekken. En een ander zal u omgorden en u brengen waar u niet heen wilt. En dit zei hij om aan te duiden met wat voor dood hij God verheerlijken zou. En nadat hij dit gezegd had, zei hij tegen hem, volg mij. En Petrus zag, toen hij zich omkeerde, de discipel volgen die Jezus lief had, die ook tijdens het avondmaal tegen zijn borst was gaan liggen en had gezegd, Heer, wie is het die u verraden zal? En toen Petrus deze zag, zei hij tegen Jezus, Heer, maar wat zal er met hem gebeuren? En Jezus zei tegen hem, als ik wil dat hij blijft totdat ik kom, wat gaat het u aan? Volgt u mij? En dit gerucht nu, dat deze discipel niet zou sterven, verspreidde zich onder de broeders. Maar Jezus had niet tegen hem gezegd dat hij niet zou sterven, maar als ik wil dat hij blijft totdat ik kom, wat gaat het u aan? En dit is de discipel die van deze dingen getuigt en deze dingen beschreven heeft. En we weten dat zijn getuigenis waar is. En er zijn nog veel andere dingen die Jezus gedaan heeft. En als die ieder afzonderlijk beschreven zouden worden, dan zou denk ik de wereld zelf de geschreven boeken niet kunnen bevatten. Amen. De discipelen waren vanuit Jeruzalem teruggekeerd naar hun eigen provincie, naar het noorden, naar Galilea. En dat had de Heer ook gevraagd. En het is opmerkelijk eigenlijk in die eerste verse dat hier maar 7 apostelen bij aanwezig zijn, waarvan er maar van 5 de naam wordt genoemd. Dus we weten niet helemaal wie dat waren. Maar we zien hier wel een uitgebreid verslag van de derde keer dat de Heere Jezus na zijn opstanding verschijnt. We zien dat ook in vers 14. Dit was nu de derde keer dat Jezus zich aan zijn discipelen openbaarde nadat hij uit de dood was opgewekt. De eerste keer was dat hij in één keer binnen was zonder dat Thomas erbij was. De tweede keer was Thomas er wel bij geweest. Tweede verschijning. En hier zien we dan de derde verschijning bij het meer van Tiberias. En dan zien we in vers 3 en 4 dat in die wachttijd dat Petrus zegt, ik ga vissen. Hij wil zijn oude beroep weer opnemen. En ook Johannes en Jacobus, die waren vroeger vissers geweest. En die zeiden, we gaan met je mee. En nu de Heer niet meer met hen optrok, moest natuurlijk brood, in hun geval vis, op de plank komen. En ondanks het feit dat ze zeer ervaren waren, vingen zij die nacht dus helemaal niets. Dat is eigenlijk wel raar. Maar dat ze niks zouden vangen, dat had de Heer natuurlijk beschikt. Hij heeft alles in handen. En in die vroege ochtendschemering zijn die 7 mannen gefrustreerd op weg naar de oever. En op dat moment staat de Heere Jezus op de oever, maar ze herkennen hem niet. Dat doet me ook weer even denken aan Maria Magdala, dat zij de Heere Jezus tegenkwam in die tuin en dat ze dacht dat het de tuinman was. Maar wat hier weer opvalt, en dat zie je toch vaak, dat de Heer zelf het initiatief neemt. En dat is wel altijd mooi als hij het initiatief neemt. En dan zien we in vers 5 tot 6 dat die vreemdeling op een vertrouwelijke manier met hun in gesprek gaat. En dan zegt hij, hebben jullie enige toespijs? Toespijs, dat is eigenlijk, vooral in een vissersbuurt, bij het brood is dat geroosterde vis of gebakken vis. Maar eigenlijk vraagt de Heer of zij iets gevangen hebben. En als je aan een visser moet vragen, heb je iets gevangen en hij heeft niets gevangen, dan is dat wel frustrerend. Dan krijg je zo'n kiespijn antwoord. Nee, we hebben niets gevangen. Dat is hetzelfde als dat je bijvoorbeeld tegen een zendeling zegt die in een heel moeilijk gebied werkt, dat je zou vragen, en hoeveel mensen zijn er weer bijgekomen? Hoeveel nieuwe bekeringen zijn er weer bijgekomen? En dan krijg je een soort visserslatijn en dan gaat men overdrijven. Maar visserslatijn is eigenlijk helemaal niet goed. En dan geeft de Heer, die ze nog op dat moment nog steeds niet herkennen, een merkwaardige opdracht. Mogelijk hielden zij hem als een vakman, dat weet ik dus verder ook niet. Die vreemdeling, als iemand met kennis van zaken. En wat moeten ze dan doen? Ze moeten terug en dan moeten ze het net aan de andere kant van de boot uitgooien, aan de rechterzijde. Je zou kunnen zeggen, dat is ook een belangrijk spreekwoord geworden in onze samenleving, we moeten het nu, vanaf nu, over een andere boeg gaan gooien. En hoe moeten we dat dan doen? We moeten dat doen zoals Jezus dat aangeeft, welke richting we uit moeten gaan, waar we het net uit moeten gooien, zodat er ook visjes komen, zodat er ook nieuw bloed in de kerk, zal ik maar zeggen, binnenstroomt. En dan zullen we vinden waar we naar uitkijken. En dat zouden ook de apostelen zouden dan vinden waar ze de hele nacht naar uitgekeken hadden. En opvallend is dat ze gewoon doen wat die vreemdeling die daar aan de kant staat zegt, terwijl zij toch ervaren vissers waren. Maar dan dacht ik bij mezelf, dan zie je toch weer duidelijk hoe machtig het woord van de Heer Jezus is. Hij zegt het woord en Ze gaan de opdracht gaan ze uitvoeren. En dan gebeurt er een geweldig wonder. En dat wonder dat gebeurt door de koninklijke macht van de Heere Jezus. Want hij had reeds van tevoren een grote school van vissen beschikt en aan de rechterhand van de boot aan het stuurboord. En dan zien we dat die gehoorzaamheid van deze discipelen, dan krijg je dus Gods voorzienigheid. Want ik denk dat ze 's nachts toch ook wel een aantal keren dat net opnieuw hebben uitgeworpen. Misschien ook wel aan beide kanten. En het net wat ze dan omhoog halen is zo ontzettend zwaar dat ze het gewoon de boot niet kunnen intrekken. Dus ze zijn niet sterk genoeg, die 7 mannen, om dat te doen. Vandaar dat ze het dan meeslepen in het water. Dat gaat dan gemakkelijk. En wat zien we hier? De Heer stapt opnieuw hun leven binnen en alles verandert. Als de Heer het leven binnenstapt, we zien het. Hè? Die jongen, die zoon van die moeder. Die moeder die niet helemaal goed wist waar haar zoon mee bezig was. Als de Heer je leven binnenkomt, dan gaan de veranderingen die gaan duidelijk worden. Ook aan je omgeving, moest ik even denken. En dan zien we in vers 7 en 8, ik noem ze er maar even bij, zodat u ook makkelijk kunt volgen. Dan wordt de Heer op dat moment herkend, plotseling. En wie herkent hem dan het eerst? Het is niet Petrus, maar het is Johannes. Toen dacht ik, herken je iemand dan eerder op afstand als je hem lief hebt? Had Johannes betere ogen dan Petrus? Nee. De Heer opende de ogen van Johannes. En zo heeft hij ook onze ogen geopend. Dit wonder kon maar één ding betekenen. Die man daar aan de kant is de Heere Jezus. En evenals bij het graf is ook Johannes nu Petrus weer voor in het geloven. Maar Petrus, impulsief, onstuimig als hij was, impulsief, die kon niet meer wachten. Hij springt overboord, hij moest nog zo'n 100 meter. En hij werd zo snel mogelijk bij de Heer zijn. En dan komen ze daar in vers 9 tot 11 op het strand aan en dan doen ze een ontdekking die hen toch wel een beetje verbaasd zal hebben. Want er brandt namelijk een kolenvuur en op dat kolenvuur liggen een aantal vissen te bakken. Beetje speciaal. De Heer Jezus had gevraagd voor toespijs om te gaan vissen. En nu komen we terug en die hebben een geweldige vangst en nu liggen daar al de vissen op het kolenvuur. Dat hadden ze, ja, dat vonden ze toch eigenlijk, denk ik, maar raar. Maar waar herinnert dat kolenvuur dan aan? Dat kolenvuur herinnert namelijk aan de plaats waar Petrus de Heer Jezus verloochend had. En de vis en het brood herinnert aan die wonderbaarlijke broodvermenigvuldiging. En Petrus in vers 11 is degene die dan weer abrupt reageert. Hij sleept dat net, moet je toch wel sterk voor zijn, lijkt mij. Sleept hij op het strand. Moest ik toch nog even denken, wie zou de vissen dan geteld hebben? Hij wordt er niet bij genoemd, Matthäus, maar als hij erbij was geweest, zou hij het misschien als ex-belastinginner wel gedaan hebben. En we zien dat er dan 153 grote vissen in dat net zitten. En het net scheurde niet. Hier staat in de vertaling, dat vond ik wel leuk toen ik daar voor de eerste keer lag. Scheurde het net niet. Is het nou scheurde het net niet of is het scheurde het net niet? Waarom vermeldt Johannes hier exact het aantal vissen, 153? Wijst hij hiermee dan op de grote hoeveelheid van vissen? Nee, dit getal heeft eigenlijk al eeuwen de aandacht gekregen. En Hieronymus, dat is een van de kerkvaders, die leefde zo'n 400 jaar na Christus, die heeft hier ook iets over geschreven, namelijk, die wijst erop dat in de toenmalige wereld de geleerden spraken van 153 vissoorten. En de vangst die zij hier gedaan hebben, die zou dan betrekking hebben op de verkondiging van het evangelie voor alle soorten van mensen en de volkeren van de aarde. En ik vind dat wel een aantrekkelijke verklaring, omdat het zo goed past bij datgene wat de Heer toch dikwijls tegen hem verteld had. Ga dan heen tot het uiterste der aarde en vang die 153 vissen. En dan nodigt de Heer hen in vers 12 tot 14 uit voor de middagmaaltijd. En in hun hart weten ze, het is de Heer, maar ze durven nog niks te vragen. Ze weten het nog niet helemaal zeker, heb ik het idee. Dat is ook wel een beetje een rare vraag om te stellen, hè? Meneer, bent u de Heer Jezus? Terwijl dat ze daar 3 jaar mee opgetrokken waren, dat is wel een beetje speciaal. Ik was eens een keer op een conferentie. En als een meisje van 1 jaar of 6. En ja, toen had ik natuurlijk ook al een baard in die tijd. En dat meisje begon in 1 keer tegen de ouders, dat liep daar zo door die gang. Hé, daar is Jezus. Ja, en die bleef er met, papa, dat is de Heer Jezus. En ik liep daar door die gang heen. Het gebeurt me ook wel eens dat iemand bijvoorbeeld, dat zult u ook wel eens hebben, dat er iemand enthousiast naar je toe komt. Hé, hoe is het ermee? En dan denk je, wie is die persoon? Maar dat wil je dan natuurlijk uit beleefdheid niet meteen laten merken. Maar onder het tellen van de vissen zullen ze toch wel tegen elkaar hebben gezegd van, het is de Heer Jezus. Jezus, die zorgt voor voedsel. Hij zorgt voor brood. Hier zitten geweldige geestelijke lessen in. Want daarmee laat hij weer zien dat we zonder hem niets kunnen. Dit hele gebeuren, het doel daarvan is om hen het besef te geven dat ze doordrongen worden, dat ze niets zelf kunnen doen. Dat hij steeds zal voorzien wat ze nodig hebben. Want dan zouden ze nooit achter het net vissen, vooral niet als vissers van mensen. En deze verschijning van de Heer voor de 3e keer heeft nog een 2e doel. Ik zou dat deel 2 van de prediking willen noemen. Want daar zien we namelijk dat Petrus opnieuw wordt geroepen. Hij wordt openlijk bevestigd in zijn opdracht. Hij wordt in waardigheid hersteld. En dit is een tekstgedeelte, beste vrienden, wat op mij een enorme indruk maakte toen wij hadden beslist om zendeling te worden in België. Ik las dat op een gegeven moment in mijn stille tijd. Pardon. Het was net of de Heer aan me vroeg, je gaat nu wel zendeling worden, maar hou jij echt van mij? En dan heb ik 3 keer tegen de Heer gezegd dat ik van hem hou. En Petrus, die heeft na zijn verloochening, ik denk dat we dat niet moeten onderschatten, in een supergrote verwarring geleefd en zijn vloeken en zijn zweren, dat was zo buiten proportie geweest dat hij gevoeld moet hebben dat de Heer hem eigenlijk, of dat de Heer met hem gebroken had. Ik denk dat hij ook zelf dat idee had. En het komt vandaag ook voor dat er christenen zijn die zijn op een of andere manier zo overladen van schuld dat ze geloven dat er voor hen geen hoop meer is, maar dat er voor hen geen vergeving meer is. En dan zien we ook weer opmerkelijk in die versen 15 tot 17 dat de Heer Jezus tegen hem zegt, Simon. Hij wordt namelijk aangesproken met zijn geboortenaam. En de Heer Jezus, als je terugkijkt in de evangelie, dan zie je de eerste keer dat hij Petrus ontmoette, heeft hij ook tegen hem gezegd, Simon. Dus in die ontmoeting hier zegt hij weer geen Petrus. En waarom zegt hij geen Petrus? Omdat Petrus zich niet als een rotsman gedragen had in die situatie. En in het nu volgende gesprek tussen Petrus en de Heer Jezus stelt de Heer hem dus die 3 vragen die betrekking hebben op die 3-voudige verloochening van hem. En dat Jezus dit nu doet in aanwezigheid van de anderen houdt voor Petrus een herstel in van zijn bediening. Het was belangrijk dat de anderen daar getuigen van zouden zijn. Hij krijgt eigenlijk een nieuwe kans. Jezus die wil van zijn gevallen discipel opnieuw een Petrus maken. Dat vind ik eigenlijk wel geweldig wat we hier zien. En de Heer die vraagt niet of hij nog gelooft. Dat heel duidelijk. Dat stond ook vast. Petrus geloofde in de Heer Jezus. Maar geloof gaat pas echt werken als de liefde erbij komt. En Petrus die moest hier door de vallei van de verootmoediging gaan, met de anderen als getuige erbij. Kijk, het kan niet zonder geloof. Liefde kan niet zonder geloof, het omgekeerde is ook waar. Het geloof in hem kan niet zonder dat ik hem hartelijk lief heb. Het werkt samen, geloof en liefde. Waarom stelt de Heer Jezus aan Petrus de vraag of Petrus hem meer lief heeft dan de discipelen? Omdat Petrus namelijk vroeger in zijn hoogmoed dacht dat hij eigenlijk een trapje hoger stond dan de andere apostelen. Ook vanwege zijn grootspraak uit het verleden. Ik zal mijn leven voor u inzetten. En Petrus die gebruikt hier, u zult het al wel eens ooit gehoord hebben, neem ik aan, een woord voor liefhebben, een ander woord. Jezus gebruikt hier het woordje, u kent dat ook allemaal, agape. Agapao staat hier dan. En dat is een wilsbesluit maken tot een volmaakte, zelfopofferende liefde. Dus als de Heer hem aanspreekt met die zelfopofferende liefde, ja, dan gebruikt Petrus dat woord niet. Dus dat wil zeggen dat hij toch al iets geleerd heeft. Hij gebruikt een woordje wat eigenlijk genegenheid betekent. En genegenheid is natuurlijk een soort van lagere liefde als je dat vergelijkt met die geweldige liefde van de Heer Jezus. En dan vraagt de Heer aan Petrus of hij hem lief heeft, zoals hij plechtig beloofd had toen hij had gezegd, ik wil voor Christus sterven. En toen had Petrus in die tijd het woordje agape of agapao gebruikt. Maar Petrus die gebruikt dat woordje hier niet meer. Ik zal mijn leven voor u inzetten. Waarom? Hij kon alleen nog maar erkennen een grote genegenheid en een grote vriendschap voor de Heer te hebben. Dat vind ik heel mooi bij Petrus. Je ziet een verootmoediging. Zijn antwoord is oprecht. Zijn antwoord is bescheiden. Hij doet een beroep op de kennis van Jezus' hart, die alles van hem weet. Hij wilde zich niet meer boven die anderen stellen, maar hij wil naast de anderen gaan staan. En dan bevestigt de Heer voor de eerste keer opnieuw zijn bediening. Wijd mijn lammeren. En lammeren is een tedere naam voor de gelovigen. En wijde is dat je voor die gelovigen voedsel gaat verschaffen en dat je die gelovigen gaat voeden. En dan in vers 16 zien we dat hij opnieuw dezelfde vraag stelt met hetzelfde woord, maar dan gebruikt hij niet meer daarbij de Heer, heb je me meer dan de anderen lief? En Petrus beroept zich voor de tweede keer op de alwetendheid van de Heer en kan ook nu alleen maar vriendschap aanbieden. Dat is alles eigenlijk. En opnieuw een bevestiging van de Heer. Hoed mijn schapen, zorg voor de schapen, geef leiding, wijs terecht. Dat zou ook de taak worden van alle toekomstige leiders. En dan wordt Petrus toch bedroefd in vers 17. Maar de Heer moest het drie keer vragen, omdat hij hem drie keer verloochend had. Ik weet niet of u dat moment dat doorhad, Petrus. Hij wordt bedroefd als de Heer weer een vraag stelt voor de derde keer over de echtheid van zijn liefde. En wat doet de Heer? Hij gebruikt nu niet het woordje arabe of arapao, maar hij gebruikt filio. Hij gebruikt vriendschap. En daarin daalt de Heer als het ware een trap af wat betreft de liefde. En dan zegt hij tegen Petrus, heb jij mij werkelijk lief met dit soort van lagere liefde? Heb je me inderdaad lief? Meen je het nou echt, Petrus? Kan ik er hiervan op aan? En Petrus, die antwoordt niet met een volmondig ja, Heer. Nee, dat doet hij niet. Wat doet hij wel? Hij doet een beroep, wederom, op Jezus' kennis van zijn gedachten en gevoelens van zijn vroegere zonde. U weet dat ik van u hou. Hoe zouden wij reageren als de Heer Jezus op dit moment zou vragen, hou je echt van mij? En deze vraag wordt denk ik vanmorgen ook aan u en aan mij gesteld. Een vraag eigenlijk waarmee ieder voor zichzelf mag bezig zijn. En ook als de Heer het van je weet, mag je het opnieuw aan hem zeggen. Dus ook in een huwelijk. Hè? Dan vindt de vrouw het altijd fijn als de man zegt, ik hou van jou. Maar dan zegt die man, ja, maar je weet toch dat ik je lief heb. Ik hoef dat dan niet elke keer te zeggen. Maar die vrouw die vindt het toch fijn dat we dat elke keer zeggen. Ik begrijp dat ook niet altijd, maar zo is het. Ja? En zo is het, denk ik, met de Heer ook. En ik moest ook nog even denken, ik denk nogal vaak, hè, hebt u al in de gaten, aan dat programma, en velen van ons zullen dat nog weten, dat is al wel een tijd geleden hoor, de verandering, kent u dat nog? God verandert mensen, heette dat in het prille begin. En dan moesten mensen daar op televisie een getuigenis geven. En de presentator, die preekt hier geloof ik ook wel eens, Fijke ter Velde. En dan vroeg je dus aan het einde van dat gesprek, wie is de Heer Jezus voor jou? En dan kon je merken dat die mensen zich al een beetje voorbereid hadden op die vraagstelling. Want elke keer werd die vraag dus gesteld. En eigenlijk zou je dan moeten zeggen, alles betekent hij voor mij. Maar ja, dat is ook zo algemeen. En wat zou u op deze belangrijke vraag gaan antwoorden? Wie is de Heer Jezus nou werkelijk voor jou en voor mij? Dus welk antwoord ga ik daarop geven? Dus ik probeer er een antwoord op te geven. Voor mij is de Heer Jezus een persoon die alles van mij weet, zoals ook Petrus getuigt hier, die mij volmaakt lief heeft en die 100% in mij geïnteresseerd is, die mij in beslag genomen heeft. En het allerbelangrijkste is voor hem niet de opdracht die hij aan mij geeft of ook aan anderen, maar het allerbelangrijkste is die reële, blijvende en ook die persoonlijke relatie met hem. En het kenmerk van een echte vriend, en dat wil de Heer Jezus voor je zijn, is dat je je diepste geheimen bij hem kunt brengen. En meer dan iets anders wil de Heer, dat we die liefde steeds beantwoorden met heel ons leven, met heel ons bestaan. En de Heer Jezus die kent ons, wat Petrus ook zei, van binnen en van buiten. Het is een God waar ik niet bang voor hoef te zijn. En waarom hoef ik er niet bang voor te zijn? Omdat hij voor ons gekozen heeft. Omdat hij voor mij gekozen heeft. Omdat hij aan u, nu we het toch over de waterkant hebben, omdat hij aan uw kant is gaan staan. En aan zo iemand mag ik en wil ik mij toevertrouwen. En omdat hij alles van me weet, kan hij zich niet vergissen. En kan hij instructies aan mij geven. En die zijn vaak heel duidelijk. Maar soms, en misschien ligt het dan aan mezelf, snap ik niet altijd die instructies. Maar zo gaan we een weg met de Heer. En dat de Heer je volledig kent en dat hij je lief heeft, dat is het fundament waarop je kunt staan en leven wat er ook gebeurt. En dat maakt, ondanks moeilijkheden die je mee kunt maken, het leven boeiend en de moeite waard. Maar we moeten vooral letten op de liefde die Jezus heeft voor ons. Een nieuwe eerlijkheid in Petrus zien we hier duidelijk naar voren komen. Hij wilde niet langer iemand zijn die hij niet kon zijn. Je moet jezelf blijven, ook vandaag. Je moet gewoon jezelf blijven. Want je bent niet hetzelfde als al die anderen. Je bent uniek. God heeft een uniek plan, persoonlijk plan met u. Met een ieder van ons. En we zien de nadruk. Een nieuwe roeping krijgt hij. Niet door wat hij doet, maar dat hij van Jezus houdt. Daar gaat het allemaal om. Het is ook gemakkelijk te zeggen dat je van Jezus houdt, maar de echte toets is de bereidheid om hem te dienen. Ik heb heel veel mensen horen zeggen de afgelopen decennia dat ze van Jezus houden. Maar toch een aantal van hen zijn weer teruggevallen in een oude levenspatronen. Dat vind ik altijd heel moeilijk. Dat vind ik ook wel heel tragisch. Maar Petrus had aan de Heer duidelijk gemaakt dat hij als mens beperkt was in zijn relatie met hem. En daarom krijgt hij juist met die houding een diepere relatie met Jezus in afhankelijkheid. Een afhankelijkheidsgevoel. En de depressie, die denk ik lange tijd veroorzaakt werd door zijn schuldgevoel dat hij Jezus 3 keer verloochend had. Ik denk dat dat hier verminderd is. Of helemaal weg is gegaan. En dan geeft de Heer nog even aan in vers 18 en 19 waar het in het leven van Petrus uiteindelijk op zou uitdraaien. En dan noemt hij 2 keer het woordje voorwaar, voorwaar. Dat is heel stellig, hè? En dan geeft hij in bedekte termen aan hoe Jezus aan het einde van zijn leven, hoe Petrus aan het einde van zijn leven gekruisigd zou worden. En dat terwijl Petrus Jezus eigenlijk verloochend had op dat moment, omdat hij bang werd dat hij ook gevangen genomen zou worden en gekruisigd zou worden. En inderdaad, Petrus heeft zijn leven als martelaar gegeven onder keizer Nero in het jaar 64 na Christus. En Petrus is ondersteboven gekruisigd. En dat vind ik eigenlijk het hoogtepunt van dit gedeelte. Dat diezelfde Petrus, die alleen maar vriendschap kon aanbieden, op het laatst van zijn leven toch agape gebruikt heeft. Omdat hij niet op dezelfde wijze wilde sterven als zijn Heer. En dat sprak me toch wel bijzonder aan. Branden uit liefde voor Jezus. En dan sluit ik af met de laatste verzen, vers 20 tot 23 en 24 en 25. Dan vraagt Petrus zich toch weer even af hoe het met Johannes zijn leven zou aflopen. En dat kan een beetje negatief klinken, van hij vervalt weer in zijn oude gewoonte. Maar Johannes was een vriend van hem. Een hele grote vriend. Dus het was een oprechte vraag. En weer wijst de Heer hem op dat ene wat voor Petrus zo belangrijk was. We zien dat in vers 22. Als ik wil dat hij blijft totdat ik kom, wat gaat het u aan? Niet altijd bezig zijn met de ander, maar volg mij nou gewoon maar. En die informatie is niet voor jou bestemd, Petrus. Er was namelijk een gerucht dat Johannes zou blijven leven in die tijd, totdat Jezus zou terugkomen, zodat hij niet zou sterven. Maar dat gerucht wordt hier door Jezus ontkracht. En bij het opschrijven van het Johannesevangelie heeft hij waarschijnlijk nog op dat moment, toen dat geschreven is, als enige in levend blijvende apostel, heeft hij dat geschreven. Hij heeft de marteldood niet gestorven, Johannes, maar de andere 11 apostelen zijn allemaal op die manier om het leven gekomen. Wat hebben we gezien? Een belangrijk iets. Een nieuw begin. Een nieuwe visie. Een nieuw resultaat, een nieuwe roeping, een nieuwe opdracht, een nieuw doel, een nieuwe toewijding. En dat is wat we nodig hebben, steeds weer, met het prachtige voorbeeld van Petrus. En dan sluit ik af met Johannes 20 nogmaals, waar ben ik ook mee begonnen. Jezus nu heeft in aanwezigheid van zijn discipelen nog wel vele andere tekenen gedaan die niet beschreven zijn in het boek. Maar deze zijn beschreven, opdat u gelooft dat Jezus de Christus is, de Zoon van God, en omdat u door te geloven het leven zult hebben in zijn naam. Wat opgeschreven is, is voldoende om te kunnen geloven dat Jezus werkelijk de Christus is. En dat geldt voor alle 153 vissen. Amen.